Zusters en broeders, voor wie toch nog op school leert over Vlaamse literatuur, kent nog de naam van Felix Timmermans, met een van de eens zo populaire boekjes, De Pastoor van de Bloeiende Wijngaard. Nu ja, misschien is het al een beetje zoeken naar iemand op wie die titel van toepassing is in deze tijden, in deze streken. Maar de wijngaard, dat hebt u ondertussen beet, is een symbool voor Gods volk op aarde. En in de tijd van de profeten, lang geleden, gaf een Joodse landgenoot zijn landgenoten ervan langs en zei: wij zijn toch het uitverkoren volk van God, uit Egypte gehaald. En de wijngaard van de Heer, van God, is ons toevertrouwd. Maar wat maken wij ervan? Brengen wij vruchten voort die passend zijn bij onze uitverkiezing, bij ons geloof, bij ons, Joden? En hij was kwaad, omwille van het onrecht dat er gebeurde, omdat men God zijn geboden niet respecteerde. En vandaar de vergelijking dat een wijngaard die niet de gepaste vruchten voortbrengt, nou ja, waarom zou je er dan nog moe om maken? Laat hem dan maar tot een woestenij verworden. Jezus neemt die beeldspraak op en betrekt het, jawel, op zichzelf. Hij zegt tegen het establishment, tegen de goed gemeente van zijn Joodse tijdgenoten en medegelovigen: jullie denken dat omdat jullie de wijngaard toevertrouwd krijgen, maar omdat jullie geen vruchten voortbrengen die passend zijn, dat jullie je comfortabel in uw positie mag blijven vestigen. Maar de eigenaar van de wijngaard, die verwacht een oogst waar hij deugd aan beleeft, en hij verwacht vruchten, en dus stuurt hij knechten. Hier is sprake van slaven. Noem het voor mijn part de profeten. Elke generatie heeft wel zo enkele mensen die het inzicht hebben en ook het lef om te zeggen waar het schoentje knelt, waar het misloopt in het persoonlijke leven of in het leven van een hele maatschappij. Maar natuurlijk, u weet, de waarheid kwetst. Niemand hoort graag kritiek op zich toegepast. Op anderen, des te meer, hoe liever. Maar op uw eigen, oh, dan houden we de boot liever af. En zo werden profeten mensen met wijsheid en inzicht, maar die het durfden zeggen, niet alleen aan kant gezet of weggepest. Sommigen hebben het moeten bekopen met hun leven. En, derde keer, zou je denken, goede keer, de eigenaar stuurt de zoon, waarmee bedoeld wordt Jezus. Maar ook die ontzien ze niet. Hij zal sterven aan het kruis. En dus zegt Jezus, als jullie, beste gelovige Joden, als jullie niet in staat zijn vruchten voor te brengen vanuit uw geloof die God welgevallig zijn, dan zal het geloof in God worden toevertrouwd aan andere volkeren. En daarmee, zusters en broeders, is het niet alleen een vingerwijzing naar mensen die de schijn hoog ophouden van godsdienstig te leven, in een tijd dat dat nog in hoog aanzien stond, maar tegelijkertijd breekt Jezus een lans en doet hij iets revolutionair in de mentaliteitsgeschiedenis van de mensheid. Tot dan toe had elk volk, elke stam, zijn eigen godheid. Je had een stamhoofd, maar je had ook stam goden die alleen maar instonden, laten we zeggen, voor eigen volk, eigen stam, eigen ras. Jezus zegt, kijk, we gaan dat doorbreken. God verwacht het heil en het geluk van alle mensen, ongeacht rang of stand, taal of ras. En dus is de ware God een universele God, die geldt voor alle mensen. En dus krijgen wij een openheid die het enge nationalisme overstijgt. Een universele, in het Grieks-katholieke gemeenschap. Maar daarvoor heeft ook hij een prijs moeten betalen. Eén van die mensen die dan gegrepen werd door Jezus' radicale boodschap, om u niet alleen maar te jeunen in eigen gereidheid, was een Italiaan. Een Italiaan die nochtans goed wist, zoals dat ook signoren betaamt, om nogal te leven vanuit een voldaan zelfbewustzijn. Iemand die op aarde was gezet met een snobistische naam, die genoemd werd door zijn papa naar het Franse laken dat hij verkocht en waar hij kapitaal mee vergaarde, Francesco, in het stadje Assisi. Deze jongen, die gedoopt werd als Jantje, Giovanni, dat vond zijn papa bij terugkeer van een zakenreis in Noord-Frankrijk toch maar wat een gemene naam. En dus voerde hij de nieuwe naam in naar het Franse laken, dat eerlijk gezegd misschien wel eens Vlaams laken zou kunnen geweest zijn, maar in Frankrijk verhandeld, verkocht. En dus gaat onze in Francesco herdoopte Giovanni het leven tegemoet als rijke mans zoon, fel verwend, en wordt hij ook een stoeiende jongen, een playende boy. Het mankeert hem aan niets. Aan elke vinger, puntje, puntje, puntje. Succes gegarandeerd. Ze zien hem graag komen, want door te trakteren heb je vele vrienden. Tot op een bepaald moment, in de middeleeuwen, waar je nog vele steden had die als buren elkaar belaagden, oorlog voerden, krijg je de strijd tussen Assisi en het naburige Perugia en onze Francesco wordt gevangen genomen. In de gevangenis geworpen, krijgt hij daar geen bezoek, ondanks de vele tientallen vrienden. Het enige wat hij daar ziet, is een beetje ongedierte, al dan niet viervoeters, muisjes of een iets groter soort. En dat geeft hem wel effe een schok van, het was toch in nood dat je je vrienden herkent. Hij komt vrij, wil terug zijn macho, zijn stoere scoredrang waarmaken, door zich opnieuw ten dienste te stellen van een soort huurlingenaanvoerder, maar krijgt toch ergens de ingeving, dat heet dan visioen, een nieuwe levensvisie. Waarom zou jij je ten dienste te stellen van een knecht van mij? Waarom stel je niet onmiddellijk in dienst van de Heer zelf? En die gedachten die blijven zo'n beetje sudderen. En dan komt het, uit het leven gegrepen. Hij op zijn paard komt aan de stadspoorten van Assisi. En zoals dat in die tijd meermaals het geval is, heb je daar bedelaars die hopen op een aalmoes. En hij beseft dat die bedelaar zijn medemens is. In feite, zoals wij theoretisch zeggen, ook in de misviering, broeders en zusters. En hij denkt, als ik nu als Sint Maarten ga doen, en ik zit op mijn schimmel, op mijn paard, en zelfs al zou ik mijn mantel in twee delen en ik geef hem die uit de hoogte, dan blijft dat voor hem een bevestiging van zijn identiteit, van zijn etiket, sukkelaar. Wees blij dat je geholpen wordt door iemand die het beter heeft. En het gaat dus Franciscus niet alleen om, ik ga een beetje hulp bieden aan die persoon. Ik wil die mens een ander gevoel geven. Ik wil die mens laten aanvoelen dat hij evenveel mens is als ik. Al hebben de dobbelstenen van het lot hem in een andere rol geduwd. En dus gaat Francesco van zijn paard, gaat naar die man en bukt zich op dezelfde ooghoogte. En dan geeft hij wat hij te geven heeft. Waardoor de persoon in kwestie overweldigd wordt door een soort broederlijkheid. En meer dan de geschonken mantel heeft dat die persoon warmte gegeven. Het besef dat jij voor anderen meetelt, volwaardig als mens. En zo, zusters en broeders, is onze Playmobil boy geworden tot een groot man die het heil, het geluk van God, wist uit te stralen in alle eenvoud. En omdat zijn stoeiende gezellinnen en ook strijdmakkers niet goed begrepen wat er in hem omging, omdat hij, ja, ze dachten, heeft hij koppijn? Moeten we hem een aspirintje geven? Dat hij terug de oude wordt? Want ze voelden, hij is niet meer dezelfde. Hij speelt niet meer mee. Hij zit op een andere golflengte. En omdat ze bleven aandringen, en hij dacht, ja, ook mijn familie begrijpt mij niet. Terecht. Kan je die papa niet kwalijk nemen dat hij in zijn zoon een soort opvolger ziet van de bloeiende familiezaak. Maar ja, dan gaat Franciscus toch een uitwendig teken geven, waardoor iedereen eventjes over hem gaat praten, in de hoop dat ze het signaal begrijpen. Hij zet zich in een quasi-Adamskostuum op de grote markt van Assisi. En zoals ik dan pleeg te zeggen, de ATV, de Assisi Television, heeft dat natuurlijk onmiddellijk kenbaar gemaakt aan iedereen. Waardoor heel het stad wist, onze Francesco, En Franciscus trekt zich terug uit het stadsleven, mondaine leven, en gaat in de natuur, in de eenvoud van de natuur, zichzelf terugzoeken. Hij gaat dan, bij manier van spreken, zich verloven met vrouwen eenvoud. Want hij zegt, kijk, nu mag ik nog zo me profileren als de godsdienstige type bij uitstek, zolang ik, zoals die hoge priesters en die schriftgeleerden in Jezus' tijd, of zoals die goedgemeente in de tijd van die profeten denken, wij zijn de goeie, ja, dan komen we er niet. En zoals op het glasraam, daar in de Noordbeuk, bij het huwelijk, ziet u bovenaan, het is een beetje moeilijk om te zien, zie je daar in bruine pij Franciscus. En tegenover hem zweeft er zo'n soort dame. Het is vrouwen eenvoud. En met haar wil hij zich verloven. Want, zegt hij, als ik de deugd van van de eenvoud beleef, dan ga ik des te meer respect hebben voor anderen. En in de plaats van mij de meerdere te wanen, omdat ik godsdienstig ben, of omdat ik die Francesco van toen ben, ga ik mij nederiger opstellen als een mindere en de andere des te meer als een meerdere aanschouwen. Opdat ik gemakkelijker, ook in hen, vanuit dat respect, God ga herkennen. En dus in de plaats vanuit de hoogte naar de bedelaar te kijken, krijg je nu een totaal andere houding. Vandaar dat hij en zijn volgelingen zich laat noemen de minderbroeders. Die in plaats van zich in modieuze plunjes zich te hullen, ja, zich beperken tot ja, een eenvoudige pij. En dat wordt dan hun merkteken. Om afstand te nemen van. Ook wij in ons landje, meer zuidelijker gelegen dan onze eigen Vlaamse regio. Daar hebt u een aantal jonge mensen, opvallend, een nieuwe religieuze orde, die zeer door Franciscus zijn geïnspireerd. Het is wel niet meer die bruine pij van toen, het is meer een jeanspij. Ja? Maar voor de rest is alle eenvoud daarbij aanwezig. In die zin denk ik, zusters en broeders, dat zoals in de droom van Franciscus de kerk staat op instorten. Hoe kun je die nog redden? Een kerk met veel uiterlijk vertoon in die tijd, met veel macht. De enige manier om die te redden is in alle eenvoud Jezus' boodschap terug beleven. En misschien de dromen van een roemrijke geschiedenis, ja, daar ook niet te lang te blijven bij stilstaan. Hoe interessant dat het natuurlijk ook is om dat allemaal studiematig onder ogen te krijgen. Maar die deugdzaamheid, het respect waarmee je andere mensen, ongeacht het verschil in mening, opvatting, origine of wat dan ook, of kleur, politiek of niet, om toch als mens, als medebroeder, zuster, hen met respect te benaderen. En als dat ook nog enige warmte kan doorgeven, nou, dan zijn we er. Het is trouwens ook aan de inspiratie van Franciscus dat ooit dokter Vermeire Zaliger het initiatief genomen heeft van Poverello. Het was de bijnaam van Franciscus, de kleine arme man, om in alle eenvoud mensen die in de marge van de samenleving zijn terechtgekomen, om die met hartelijkheid niet alleen een warme maaltijd te geven, maar vooral ook een warm gevoel. Zusters en broeders, Jezus heeft niet voor niets zijn leven geofferd. Het klinkt nogal bloederig, het klinkt nogal weerzinwekkend, maar de ware liefde verstaat de kunst zichzelf weg te cijferen en de ander voorrang te geven. Mogen de heilige Franciscus van Assisi, die niet toevallig gekozen werd door onze paus, als voorbeeld van bewondering voor de natuur, voor eenvoud in de relatie tot de evenmens en bereid tot dialoog ook met anders gelovigen, mogen die heiligen ook tot uw verbeelding blijven spreken.